Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 91, het eerste vers, hij die op Gods bescherming wacht. We gaan nu samen lezen uit het woord van God en wel uit het tweede boek Kronieken. En daarvan het 27e hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we uit de 143e psalm, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij lezen samen dus 2 Kronieken 27. Jotam was 25 jaren oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Jerusa, een dochter van Zadok. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging. En het volk verdierf zich nog. Deze bouwde de hoge poorten aan het huis des Heren. Hij bouwde ook veel aan de muur van Ofel. Daartoe bouwde hij steden op het gebergte van Juda en in de wouden bouwde hij burchten en torens. Hij krijgde ook tegen de koning der kinderen Ammons en had de overhand over hen, zodat de kinderen Ammons in dat jaar hem 10.000 kor tarwe, zodat de kinderen Ammons in dat jaar hem gaven 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 gerst. Dit brachten hem de kinderen Ammons wederom ook in het tweede en in het derde jaar. Alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heeren zijn Gods. Het overige nu van de geschiedenissen van Jotam en al zijn krijgen en zijn wegen zie ze zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem. En Jotam ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids en zijn zoon Achas werd koning in zijn plaats. Laten wij samen de Heere nu om zijn zegen bidden. Barmhartige, getrouwe God, wij zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat u ons in welstand hier wilde brengen, dat wij in uw huis mogen zijn en dat we samen mogen komen rondom uw goddelijk woord. Het is immers het woord, het is uw woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En niet alleen wijs maken tot zaligheid, maar ook wijs maken met het oog op ons aardse leven en hoe wij ons hebben te gedragen. Heere, uw woord is een onfeilbaar woord, een eeuwig woord, een waar woord. En of dat woord nu spreekt van beloften, of dat dat woord nu spreekt van vermaningen, of dat in dat woord nu tot ons komen aansporingen om u de Heere te zoeken, of ernstige bedreigingen als wij een eigen weg gaan. Heere, uw woord is altijd de waarheid. We danken u ervoor, Heere, dat we zo'n woord hebben en dat dat ook op deze dag nog weer open mag gaan en dat wij er ook op deze bijzondere dag, bijzonder met name voor het bruidspaar en voor hun ouders en voor familieleden en voor allerlei die nauw aan hen verbonden zijn, een bijzondere dag, Heere, dat we op deze dag toch ook dat evangelie van u mogen horen. We danken u ervoor dat gij ons niet in het duister laat verkeren, in het onzekere, zonder dat wij de weg weten, zonder dat we van u weten, zonder dat we weten langs welke weg en door welke middelen gij een mens wilt besturen en leiden en zegenen. Maar Heere, nu we dat woord hebben, is het ook nodig dat gij onszelf inzicht in de schriften geeft en dat u dat woord zelf ook in onze harten indraagt. Het is een zegen dat we het in onze handen mogen nemen, maar waar het terecht moet komen en waar het aan het woord moet komen en waar het gezag moet uitoefenen, dat is in ons hart. Geeft u door uw Heilige Geest dat dat mag geschieden. En dat het woord ook vanmiddag met de krachtige, met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest zou mogen gepaard gaan. En dat er zo ook vrucht op de prediking van uw evangelie zijn mag. En voorts, heren, u weet, we zijn hier bij elkaar gekomen in verband met het huwelijk van deze bruid en bruidegom. Ze hebben elkaar reeds uit uw hand mogen ontvangen. Gij hebt hen aan elkaar gegeven, aan elkaar willen verbinden. Ze zijn nu hier met hun familie en kennissen om van u een onmisbare zegen ook over die huwelijksband en die huwelijksweg die voor hen ligt te vragen. En ze zullen opnieuw voor uw aangezicht, ditmaal heel bijzonder, hun beloften geven. Laten ze er diep van doordrongen mogen zijn, heren, dat we met deze dingen inderdaad voor uw aangezicht verkeren. En dat de belofte die we afleggen ook in een plechtig uur van huwelijksbevestiging in de hemel geregistreerd wordt. Wilt u ze geven, heren, dat ze dit beloftewoord ook met een biddend hart mogen geven. In het diepe besef dat alleen gij in staat zijt om hen getrouwheid te geven en bekwaamheid en liefde en alles wat ze nodig hebben om naar het woord van deze dag te mogen leven. Heren, gedenk ons allen. Wees gij een God van nabij. En wilt u de vorst der duisternis ver van ons houden. En onze aandacht gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Geef ons in alle opzichten een gezegend samen zijn. En laten we en in het luisteren, en in het spreken, en in het bidden, en in het zingen, en in alles wat we doen, heel goed mogen beseffen dat gij de eer zult hebben te ontvangen. En dat in de weg van uw verheerlijking ook onze zaligheid gelegen is. Gedenk ons dan zo, o God, om Jezus wil. Amen. We gaan weer zingen en dit keer uit Psalm 147, het eerste en het zesde vers. Laat Heeren lof ten hemel rijzen en de Heer betoont zijn welbehagen. Spaar, gemeente. Wij luisteren vanmiddag met elkaar naar het woord van God zoals we dat in het zesde vers van het voorgelezen hoofdstuk vinden. 2 Kronieken 27 en daarvan het zesde vers. Daar lezen wij: alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heren zijns Gods. Ja, Jotam is eigenlijk een van de minst bekende koningen uit het huis van David en uit de stad Jeruzalem. Koning over het tweestammenrijk. Maar wat we van hem weten, dat is eigenlijk datgene wat er in dit 27e hoofdstuk van 2 Kronieken staat. En een enkel woord in het tweede boek Koningen. Meer niet. Nou, dit is ook een van de kleinste hoofdstukken uit het tweede boek Kronieken. Al met al een man waarvan we weinig weten. Een gewone koning. Niets bijzonders. Er zijn er die veel beroemder geweest zijn. Van wie we veel meer weten. Die heel wat meer verricht hebben ten behoeve van hun volk. En tot eer van de naam des Heren wellicht ook. Hij staat in de schaduw van die groteren. Deze Jotam. Hij is ook niet oud geworden. 41 jaar, waarvan die 16 jaar geregeerd heeft. En van die 16 jaren zijn daar eigenlijk ook nog een aantal jaren bij geweest waarin hij het koningschap alleen maar heeft waargenomen, omdat zijn vader nog leefde, maar niet in staat was om het koningschap uit te oefenen. Zijn vader Uzia is immers melaats geworden en dat sloot hem uit van de uitoefening van zijn koningschap. En toen moest Jotam de taak van zijn vader als waarnemer overnemen. Dus hij staat inderdaad toch wel in de schaduw van anderen. En dan wat hij gedaan heeft, er wordt ons wel wat van verteld, maar dat is naar de maatstaven van de wereld gerekend ook niet zo indrukwekkend geweest. Hij heeft oorlog gevoerd zoals alle koningen, maar dat is ook maar alleen met het volk van de Ammonieten geweest. En die hebben hem 3 jaar lang schatting gebracht. Maar kennelijk hield het toen alweer op. Dus in dat opzicht was hij ook alweer niet zo succesrijk als dat zijn voorgangers zijn geweest. Hij heeft ook wel wat gebouwd in Jeruzalem aan het huis van de Heere. En hij heeft wel wat meer gebouwd op het gebergte van Juda. Maar dat wordt ook in een enkel woord beschreven. Een paar burchten, een paar torens heeft hij gebouwd. Maar dat is het dan wel zo ongeveer. Nou, er zal wel wat meer gebeurd zijn in die 16 jaar van zijn regering. Het overige van de geschiedenissen van Jotam en zijn krijgen en zijn wegen, ze zijn geschreven in het boek van de koningen van Israël en Juda. Maar dan heeft de Heilige Geest het niet nodig gevonden ons daar nog meer onderdelen van te geven. Een gewone koning, zoals er 12 in een dozijn gaan. Zoals er, ja, wel meer zijn geweest. En zoals de meeste mensen eigenlijk gewone doorsnee mensen zijn. Wier namen niet in brede kring bekend zijn, wier daden niet door velen geroemd en geprezen worden. De meeste mensen zijn toch maar gewone mensen. Maar of je nou beroemd bent, of dat je nou bekend staat, of dat je nou veel gepresteerd hebt, of dat er nou na je sterven nog, ik weet niet hoe lang over je en over je daden gesproken wordt of niet. Of je buitengewoon bent geweest in dit leven of maar gewoon. Waar het op aankomt, dat wordt nou juist wel van Jotam verteld. Waar het in uw en mijn leven, waar het ook in jullie leven, bruid en bruidegom, op aankomt, dat vind je nou van deze onbekende en onbelangrijke koning Jotam net wel terug in het woord van God. De hoofdzaak in een mensenleven is toch als hij God mag vrezen en als hij in Gods wegen mag wandelen. En of hij dan veel of weinig gebouwd heeft, of hij dan veel of weinig oorlog gevoerd heeft en overwinningen behaald heeft, of dat hij in de schaduw van David staan kan of niet, dat valt allemaal weg. Dat is hooguit trouwens toch maar voor de tijd. Of je nou veel of weinig in dit leven hebt gepresteerd, het is allemaal niet het belangrijkste. Van Jotam mag het getuigenis in de schrift staan dat hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Daar begint het direct eigenlijk al mee. Nadat verteld is dat hij koning werd, nadat verteld is dat hij 16 jaar regeerde, nadat ook verteld is hoe de naam van zijn moeder was in het begin van dit hoofdstuk, onmiddellijk zegt de Heilige Geest, en hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En daarbij wordt deze Jotam vergeleken niet met degene bij wie hij ten achter staat, maar hij wordt vergeleken met degenen die bij hem ten achter staan. Je moet je ook niet vergelijken in geen enkel opzicht met degenen die het beter hebben. Als je in dagen van ziekte je gaat vergelijken met degenen die het beter hebben, ga je klagen. Dan ga je jezelf beklagen en medelijden hebben met jezelf. Maar vergelijkt u zichzelf nu eens met degenen die het minder hebben. Dat doet de Heilige Geest hier ook. Hij vergelijkt deze Jotam met degenen die het minder hebben. Die het ook minder deden in Gods ogen. Hij richtte zijn wegen, hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, behalve. Zijn vader Uzzia staat ook te boek als een godvrezende koning, maar God heeft ook wel wat op die Uzzia aan te merken gehad. Het was ook niet zonder reden dat Uzzia de laatste jaren van zijn leven in afzondering moest leven, als een melaatse, als iemand die door Gods hand geslagen was, op wie de plaag was, want deze Uzzia had zich vermeten dat hij behalve als koning ook wel als priester dienst kon doen in het huis des Heren. En tegen de waarschuwingen van de priesters in heeft deze Uzzia toch zijn zin doorgezet en wilde hij ook priesterwerk verrichten en offers brengen in het heiligdom. En de Heren heeft hem toen ook voor het koningschap ongeschikt gemaakt en afgekeurd. Wel, als de Heere in zijn woord ons over deze Jotam, de zoon van Uzzia, spreekt, dan zegt hij, hij leek op zijn vader, maar gelukkig niet in alle opzichten. Hij leek op zijn vader, ook daarin dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, maar gelukkig week hij van dat kwaad van zijn vader af, behalve dat hij in de tempel des Heeren niet ging, bedoeld wordt, behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging om te offeren, alsof hij priesterrechten had. Hij is wel naar de tempel des Heren gegaan, ongetwijfeld. Dat kon in die tijd niet anders. Als iemand de Heren zocht en de Heren vreesde, dan werd hij bij tijden in de tempel gevonden. En dan bracht hij daar de voorgeschreven offers. Daar was de plaats waar het volk vergaderde. Nog belangrijker, daar was het de plaats waar de Heren zijn volk wilde ontmoeten. En deze Jotam heeft ongetwijfeld, anders kan dat getuigenis van de Heilige Geest niet eens waar geweest zijn, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Deze Jotam heeft bij tijden ook gekend het verlangen, het op schrift uitgesproken verlangen van de dichter, hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Zeker, hij ging naar het huis des Heeren en hij zocht daar het aangezicht des Heeren. En hij heeft ook tijden gekend, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Maar als er staat, hij ging niet in het huis des Heeren en de tempel des Heeren zoals zijn vader, dan is dat, hij ging er niet in met die verkeerde bedoelingen die zijn vader een keer in zijn leven had, waarmee hij God tergde. En het tweede waar deze Jotam mee vergeleken wordt, dat is met zijn volk. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, maar zijn volk, helaas, helaas, verdierf zich nog. Dat volk, dat heeft hij niet mee kunnen krijgen in die weg naar Gods getuigenissen. Hij heeft wel een voorbeeld gegeven, maar er zijn er velen geweest onder zijn volk die dat voorbeeld niet hebben nagevolgd. Ze verdierven zich nog, ze wilden de Heere en het juk van Gods geboden niet aanvaarden. En ze gingen hun eigen gang en ze leefden naar het goeddunken van hun eigen hart. Ze verdierven zich nog. En ongetwijfeld is dat een gedurige smart geweest voor Jotham. En je ziet dat bij andere koningen wel eens anders, dat als zij door Gods genade hebben mogen zeggen aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, dat de Heere ook gaf, dat dat onder het volk doorwerkte. Kennelijk is dat in de dagen van Jotham maar heel weinig gebeurd. En vandaar dat in de dagen van de opvolger van Jotham het hoe langer hoe verder bergafwaarts is gegaan en nog snel ook. En u weet die opvolger van Jotham was de goddeloze Achas. En zo staat daar deze Jotham. Aan de ene kant zijn vader Uzzia, een overigens toch respectabel man, behalve dat ene, en dat heeft zijn levensavond gestempeld. En aan de andere kant de goddeloze Achas. Zo staat hij daar. En hij schijnt als een ster, niet als de allerhelderste, maar toch een ster aan Gods firmament. En vergeleken met zijn vader heeft de Heere op hem dat in ieder geval niet aan te merken. En vergeleken bij zijn volk heeft de Heere wat hij op dat volk aan te merken had, op Jotham gelukkig ook niet aan te merken. En het mag blijven staan. Hij deed dat recht was in de ogen des Heren. En wat is daar nou het geheim van geweest? Het geheim van Jotams leven, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Het geheim daarvan vindt u in onze tekst, in het zesde vers. Dat ligt in zijn godsvrucht. Dat ligt daarin dat hij zijn wegen voor het aangezicht van de Heere, zijn God, heeft gericht. Zijn wegen. Of je mag dat ook wel in het enkelvoud zeggen, zijn weg, zijn levensweg. Zijn doorgaande levensopenbaring. In die zin wordt in de Bijbel dat woord weg menigmaal gebruikt. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien, bijvoorbeeld. Dat is hoe gedraagt een mens zich? Hoe leeft, hoe wandelt hij? Wat zoekt hij? Waar gaat zijn hart naar uit? Waar hecht hij zich aan? Wat kiest hij? Wat verfoeit hij? Zijn levensgedrag. Nou, die weg, dat gedrag, dat hele leven, dat legt Jotham voor Gods aangezicht bloot. Zoals je dat ook van een van de dichters leest. Ik lei voor uw oog mijn ganse weg en wandel bloot. Jotham deed dat ook. Hij was zich bewust van het feit dat hij voor Gods aangezicht was. En daar kroop hij niet voor weg. Daar probeerde hij zich niet voor te verschuilen. Nee, hij wilde ook niet anders dan voor het aangezicht, voor het oog van de Heere leven. Zoals God dat in der tijd al tegen Abraham gezegd heeft, wandel voor mijn aangezicht. Betekent dat niet dat we bij alles wat we doen en bij alles wat we laten ons ook echt iedere keer weer afvragen en ons realiseren dat Gods oog ons gadeslaat? Van Jotham wordt gezegd dat hij zijn wegen voor het aangezicht van de Heere zijn God richtte. Dat wil meer zeggen dan dat deze Jotham bij alle dingen die hij hier op aarde deed als koning, dat bouwen van die burchten en die torens en dat strijdvoeren met die ammonieten en dat schatting innen van de overwonnen ammonieten, dat bij alles wat deze Jotham deed hij ook wel eens aan God dacht. Als u onze woorden van onze tekst zo denkt te kunnen verstaan, dan hebt u het niet begrepen. Jotham was niet een man die een hele hoop dingen om handen had en zich aan een hele hoop zaken gaf en dan ook nog een beetje godsdienst erbij nam. Die 6 dagen in de week met allerlei dingen bezig was en dan ook nog een dag afzonderde om de Here te zoeken en in de dingen van de Here en van zijn woord bezig te zijn. Dat betekent het niet. Hij richtte zijn wegen niet 1 van de 7 dagen voor Gods aangezicht. Hij richtte zijn wegen als hij op godsdienstig terrein was voor Gods aangezicht. Maar als hij op wereldlijk terrein, op zakelijk terrein, op allerlei familie- en gezinsomstandigheden bezig was, dan redde hij zichzelf wel. Nee. Hij legde zijn wegen, heel zijn bestaan, heel zijn doen en laten, op de Sabbat, maar ook op de andere dagen der week, in de tempel, maar ook in zijn paleis, op het slagveld, maar ook in de binnenkamer, in alle opzichten zocht hij voor het aangezicht van de Here te zijn. Dus het is veel meer dan dat Jotham ook nog godsdienstig was. Het is ook veel meer dan dat Jotham alleen maar in bijzondere omstandigheden, als de nood aan de man kwam, als er ziekte in zijn leven kwam, of in het leven van een van zijn gezinsleden, of als er zorgelijke omstandigheden waren, of als de economische omstandigheden is misschien wat moeilijker werden, dat hij dan Gods aangezicht zocht en dat hij dan de weg naar de troon der genade ging. Nee, Jotham is niet iemand geweest die Gods aangezicht alleen maar zocht en de binnenkamer alleen maar nodig had, als er bijzondere noden waren. U begrijpt, er zijn mensen die zo inderdaad toch wel leven. Wat ik zo pas zei ook, die mensen kom je ook tegen, die natuurlijk wel godsdienstig zijn en natuurlijk ook wel, als het zondag is, naar de kerk gaan en natuurlijk ook nog wel wat voor Gods koninkrijk en de dienst des Heren over hebben. Maar voor de rest is hun leven toch hun leven en gaan ze toch hun gang. En zoals ik het zojuist zei, die mensen kom je ook tegen die, ja, bij tijden toch wel een gebedsleven kennen. En de Here nodig hebben, maar dan zijn de omstandigheden er ook naar. Maar als de zon over hun levenspad schijnt, dan kunnen ze het zelf wel weer aardig redden. En als er voorspoed en geen tegenspoed is, dan kunnen ze de Here ook zo makkelijk weer vergeten en aan zijn plaats laten. En dan richten ze hun wegen niet voor het aangezicht des Heren. Nee, bij Jotham is dat dus wezenlijk anders. Zijn wegen. En maakt u daar nou geen uitzonderingen op, want dat doet onze tekst ook niet. Dat doet de Heilige Geest ook niet. Het typerende van Jotams leven is dat hij in vreugde en in droefheid, in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en in ziekte, en zo de ganse tijd van zijn leven door, dit bovenaan had staan, dit allereerst zocht, dit zich allereerst te binnen bracht. Ik ben voor Gods oog. Heeft hij dat dan, zo zal iemand vragen, heeft hij dat dan elke dag van zijn leven gedaan? Heeft hij dat dan elk moment beleefd? Is die dan zo geestelijk geweest? Ik ben er wel van overtuigd dat Jotham met Paulus zou hebben ingestemd als hij de woorden van Paulus in zijn tijd al had kunnen lezen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dat Jotham ook wel gezegd zal hebben, als hij Paulus woorden gekend had: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En datgene wat ik niet wil, dat doe ik. Want als een mens zichzelf immers leert kennen, dan heeft hij niet zulke hoge gedachten van zichzelf. U moet ook niet denken dat Jotham dit van zichzelf gezegd heeft. Er staat niet dat dit het getuigenis van Jotham over zichzelf was. Dit is het getuigenis van God over Jotham geweest. Als hij van zichzelf zou hebben moeten zeggen, Jotam, hoe zie jij er nou uit? Hoe zie je er nou godsdienstig uit? Hoe zie je er nou van binnen uit? Dan denk ik dat we wat anders gelezen hadden. Want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Zoiets. Of iets van die aard. Had Jotam ook niet op zichzelf kunnen stoffen en roemen? Hij zal er ook verwonderd over geweest zijn toen de Heere bij zijn sterven op zijn 41ste levensjaar tegen hem gezegd heeft: komt gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk. Het zal voor Jotam, zoals voor al Gods kinderen, een wonder geweest zijn dat God zo over hem oordeelde. Maar het is het getuigenis Gods. Het is het onfeilbare woord van de Heilige Geest. Hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de Heere. Wat betekent dat nou heel praktisch in Jotams leven? Wel, wat is Gods aangezicht? Wat is dat om voor Gods oog je wandel en je weg open te leggen? Waar houdt een mens dan rekening mee? Wie is God? Dan kun je aan de deugden Gods denken. Dan kun je eraan denken dat de Heere de alomtegenwoordige is. En dat heeft Jotam bij tijden beseft. Dat God de alwetende is. En dat heeft Jotam bij tijden beseft. Gods oog ziet mij. In het openbaar, in het verborgene. Ook in het verborgene van binnen. Als je je voor de mensen fatsoenlijk voordoet, terwijl het van binnen niet deugt, dan wist Jotam, dat weet God wel. Die ziet tot in de diepste schuilhoeken van mijn hart. Je kunt, zei ik, aan de deugden des Heren denken, zijn alomtegenwoordigheid, zijn alwetendheid, zijn heiligheid. Ik denk dat dat een element geweest is. Ik weet, ik kan het niet bewijzen, maar het kan toch ook bijna niet anders, nietwaar, als je dat meegemaakt hebt met je vader. Dat Gods heiligheid, en dat was vanwege de heiligheid Gods, zijn vader van de troon heeft afgezet. Zodat hij de laatste jaren van zijn leven niet meer kon functioneren. Gods heiligheid was aangetast. De heiligheid van de diensten van het huis des Heren was aangetast. Als je dat meegemaakt hebt met je vader, dan zet dat toch een stempel op, je zou het niet. Dus die heiligheid Gods is ongetwijfeld voor Jotam iets geweest waar hij zich gedurig bewust van geweest is. En dat heeft hem ongetwijfeld ook bewaard voor veel kwaad. Daarom kon ook gezegd worden in de tweede vers, hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Niet op een wettische manier. Ik weet, dat is het gevaar dat daar nog weer aan verbonden is. Als een mens zich diep bewust is van de heiligheid Gods, dan zou je in een wettisch streven nog kunnen proberen jezelf heilig te maken. Maar de Heren heeft wel middelen om je dat af te leren. En als Jotam dat mogelijk ook al in zijn leven geprobeerd heeft, dan is hij er wel achter gekomen dat dat op deze manier niet ging. En dat de Heere, als dat het geweest zou zijn, als hij op een wettische, op een fariseese manier geprobeerd had God en Gods heiligheid tevreden te stellen, dan zou daar toch ongetwijfeld in dit korte hoofdstuk niet gestaan hebben. Uit Gods mond, uit Gods getuigenis, dat Jotam zijn wegen voor het aangezicht van de Heere richtte. Hij heeft dat toch niet gedaan om zichzelf daarmee verdienstelijk te maken. Zichzelf daar een gestalte mee te geven. Zichzelf Gods gunst te verwerven. Hoe hij het allemaal geleerd heeft, het hoofdstuk is te kort om dat allemaal te kunnen zeggen. Dat staat er ook allemaal niet bij. En we kunnen dat ons ook niet allemaal voor de geest halen. Maar dit is ongetwijfeld waar. Jotam heeft beseft wie God is. Wie God is en waar God recht op heeft. Maar wat het meeste van invloed geweest is, ongetwijfeld in het leven van Jotam, dat is dat hij ook Gods goedertierenheid heeft mogen kennen. Ik denk dat dat Daarom ook genoemd wordt deze bouwde de hoge poorten aan het huis des Heren. En als je nou nagaat in dat kleine beetje van de activiteiten van Jotam die ons hier beschreven worden, dan moet het ons treffen dat dat het eerste is wat vermeld wordt. Dat hij aan het huis Gods gebouwd heeft. Daarna ook nog aan een poort, aan een muur van Ofel en aan burchten en aan torens. Maar het eerste van wat de Heere belangrijk genoeg vindt om te vertellen van zijn werkzaamheden, dat is dat hij aan het huis Gods gebouwd heeft. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Allerhoogste. Daarom, het huis Gods. Hoe branden mijn genegenheden om zere voorhof in te treden. Waarom? Wat wordt daar nou onthuld? De heiligheid Gods, zei ik, ja. Maar nog iets anders ook. In dat huis van de Heere, daar stond het altaar. En daar werd het offer gebracht. En daar werd Gods goedertierenheid getoond. Daar werd bewezen dat de Heere een genadig en een barmhartig God is. O ja, in dat huis des Heeren, Jotam hoeft alleen maar aan zijn vader te denken. Daar is ook bewezen, als gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan. Maar Jotam heeft ook ondervonden, geleerd, maar bij u is vergeving. En dat maakte het huis des Heren voor hem zo belangrijk. En toen hij ontdekte dat er wel wat te herstellen was aan dat huis des Heren, toen was hij daartoe gereed. En de Heere heeft ons dat werk als eerste in de rij van activiteiten van Jotam beschreven. Een man met een hart voor de dienst, met een hart voor het huis des Heren. En dat vanwege de deugd van Gods goedertierenheid. Dat vanwege de deugd van Gods genade. En als hij zich bewust gaat worden, ik sta, ik leef, ik lig hier, ik zit hier, ik loop hier, ik denk hier, voor het aangezicht Gods, in al zijn bezigheden, in al zijn doen en laten, dan heeft de deugd van Gods genade juist zo'n stempel op deze godvruchtige Jotam gezet. Dat is het geheim van zijn leven geweest. Hij heeft, zo mag ik het ook samenvatten, hij heeft God gekend. God gekend. Niet in een volmaakte zin of van het woord natuurlijk niet. Niet in de zin dat hij alles van God kende en alles van God begreep. Maar zoveel als tot zijn zaligheid, zoveel als tot een godvruchtige wandel nodig was, heeft de Heere hem door zijn Heilige Geest onderwezen. En op een oudtestamentische wijze heeft hij ook de belofte mogen zien. En van verre omhelzen. En zijn ziel is gered geweest. En hij was niet eens oud. En hij werd ook niet eens oud. Hij heeft dat ook niet uitgesteld tot in zijn grijsheid. Hij heeft betrekkelijk jeugdig, jong, vroeg in zijn leven het grote belang van deze dingen mogen onderkennen. En zijn hart is door de Heere ingewonnen. En hij heeft zich aan de Heere en aan zijn dienst mogen verbinden. Nou, als dat van iemand gezegd mag en kan worden en er zelfs door de Heilige Geest gezegd wordt, zegt u mij dan maar, dan kent zo iemand toch genade, nietwaar? Dan is daar toch genade verheerlijkt. Dit doet een natuurlijk mens toch niet. Een natuurlijk mens kan best godsdienstig zijn. Een natuurlijk mens kan best ook de zondag in ere houden. Een natuurlijk mens kan best ook zijn handtekening nog zetten in die actie tegen de 24-uurs-economie. Dat kun je best doen terwijl je onbekeerd bent. Dan kun je toch zeggen, ja, ik wil toch graag die zondag gehandhaafd zien. En ik wil toch graag dat de mogelijkheid blijft bestaan om kerkdiensten te houden. En zijn ze door de grootmachten van die tijd niet onder de voet gelopen. Jotam heeft toch zegen op zijn arbeid ontvangen. Doordat de Heere, de waarmaker van zijn woord, hem ook in zijn aardse taken en in zijn aardse verantwoordelijkheden niet ongezegend heeft gelaten. Zo heeft de Heere ook in dat opzicht zijn woord waargemaakt. Kijk eens, dat laat ons dit principe zien. dat wat wij Rien en Petra vandaag toewensen, veel zegen. Niet waar, dat is toch het beste wat je elkaar kan toewensen als je gaat trouwen. Gods zegen. En we denken daarbij dat de Heer ze dan een gezegend leven zal willen geven, een voorspoedig leven, dat de Heer ze ook voor allerlei ramp en onheil zal willen bewaren, en dat ze niet terstond zullen ervaren waar het huwelijksformulier, als we dat straks gaan lezen, dan zult u het wel weer horen, eigenlijk terstond al mee begint, namelijk dat de gehuwden gewoonlijk veler handen tegen spoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Nou, we zullen dat niet ontkennen, maar als je elkaar de zegen toewenst, dan hoop je dat dat, die tegenspoed en dat kruis, voorlopig nog even weg zal mogen blijven. Wel nu, maar in welke weg? In welke weg komt die zegen? In welke weg mogen we erop hopen? In welke weg heeft God het beloofd? Precies zoals het hier bij Jotam staat. Hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de Heer. En in die weg werd hij versterkt. Dat is het voor jullie ook. In je huiselijk leven, in je gezinsleven, in je werkkring. En waar God je ook plaatst. Als je daar echt de zegen van de Heere in hoopt te mogen ontvangen. En af kunt bidden van de Heere. Dan kan dat in feite alleen maar met een eerlijk gemoed gebeuren. Als we voor onszelf ook iets weten van: ik leg voor uw oog mijn weg en wandel bloot. Jullie weg persoonlijk en jullie weg gemeenschappelijk. En ik citeer het nog een keer uit het slot van de 50ste psalm. En ik hoop dat dat in jullie leven ook waar zal zijn en blijkend te zijn, die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Kan een mens dat dan? Jotam kon het ook niet in eigen kracht. Hoe dan? Wel, al wat u ontbreekt, heeft de Heere toch gezegd, schenk ik zo gen het smeekt, mild en overvloedig. En als God het zo gezegd heeft, zou hij het dan ook niet doen willen? Zou hij dan ook geen waarmaker van zijn woord zijn? We zien het ook in die psalm die we gaan zingen. Als dat de lust van ons hart geworden is om de Heere te vrezen, dan zal God, dat is de belofte, zulke mensen ook tot een leidsman wezen. En ze leren hoe hij, hoe zij wandelen moet. Amen. We zingen Psalm 25, het 6e vers. Wij gaan nu samen luisteren naar het formulier om de huwelijke staat in de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Rien Bom en Petra Heijboer, die uw echterlijke verbinding in de naam van God openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat die een inzetting van God is die aan hem behaagt. Daarom wil hij de getrouwden ook zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen wil hij de hoedeerders en overspelers oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben, sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en die twee zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee de betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man, Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het hoofd aan het lichaam en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is niet eerst gemaakt, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij Rien Bom en Petra Heijboer, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u alle die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw begin zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik u dan verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Marinus Bom, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Petronella Heijboer hier tegenwoordig, haar belovende dat ge haar nimmer zult verlaten, dat ge haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie, wat is daarop uw antwoord? Petronella Heijboer, bekent gij hier voor God en deze is een heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Marinus Bom hier tegenwoordig, belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzamen in alle dingen die recht en billig zijn, dat gij hem zult dienen en helpen en hem nimmer meer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Gemeente, wij gaan zingen Psalm 95, het eerste deel van vers 2 en het tweede deel van vers 3. En bij dat laatste deel zal het bruidspaar knielen. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, wat dit bruidspaar nodig heeft, dat is dat u hen als een gids door het leven wilt leiden. Wat dit bruidspaar nodig heeft, dat is dat zij door uw Heilige Geest mogen worden vernieuwd en gereinigd om in uw wegen te mogen wandelen. Wat dit bruidspaar nodig heeft, dat is dat zij persoonlijk en samen de Heere Jezus mogen kennen als de zaligmaker van zondaren, die op de bruiloft te Kana aanwezig wilde zijn en die daar water in wijn heeft veranderd. We willen u ootmoedig bidden, Heere, samen met hen en samen met allen om hen heen, dat gij hen wilt geleiden op het smalle pad, dat gij hen bij de hand wilt nemen en dat gij hen door uw woord en door uw geest zo wilt regeren, zo wilt besturen, zo wilt beïnvloeden, dat hun wegen gericht mogen zijn voor uw aangezicht. Zoals we dat van Jotam hoorden, Heren, zo moet het ook voor hen waar worden. Geeft u dat. En dan hebben ze het allebei heel persoonlijk ook nog nodig. Dan is het een voorrecht als één van hen het ontvangt, Heren. Maar we bidden het voor allebei. En we smeken het van u af, Heren, dat gij hen zo in uw gunst wilt gedenken. U hebt ze samengebonden. En ze zijn u verenigd. Twee zijn ook beter dan één. Dat is uw eigen woord. Maar een drievoudig snoer, dat zal niet haast verbroken worden. Heren, wilt u nu in hun huwelijk de eerste zijn? Wilt u hen niet alleen aan elkaar verbinden, maar aan u verbinden en verbonden doen blijven en hen zo uw onmisbare zegen geven? Gedenk hen in uw genade, Heren. En als het u behaagt dit huwelijk te bekronen met de kinderzegen, en we willen u daarom bidden, laten ze die kinderen dan ook mogen opvoeden en mogen die kinderen dan ook opgroeien naar de eis van uw verbond, in de vreze van uw naam. Heren, doe niet met ons, doe ook niet met hen naar zonde en ongerechtigheid, naar tekortkomingen en afwijkingen, niet nu en nooit, want dan kan het niet. Als wij zouden krijgen naar wat we verdiend hebben, Heren, dan is er geen verwachting. Maar laat uw oog in ontferming over hen geopend zijn en zie hen aan in en om de verdiensten van de Heere Jezus. En als u een zondaar aanziet in hem, dan kan het wel. Dan kunt u hem zelfs uw zegen geven. Dan kunt u hem zelfs verrijken met alles wat hij voor dit leven en voor het leven straks nodig heeft. Want in die zaligmaker Christus Jezus is een volheid. Er is genoeg in hem voor de grootste der zondaren. Er is genoeg in hem in leven en sterven. Er is genoeg in hem voor datgene wat onze taak hier op aarde is en wat onze verhouding tegenover u de Heere betreft. O God, gedenk ze zo in uw gunst en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen u staande zingen uit de 121ste psalm, het vierde vers, de zegenbede. De Heer zal u steeds gadeslaan.
Oh,
Dan luisteren we nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. We vinden dat beschreven in het Matthäus-evangelie hoofdstuk 19. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mensen gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees? Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Je wegen richten voor Gods aangezicht. Dat kan nooit buiten het woord van God om. Ik denk dat Jotam daar ook de tempeldienst voor nodig had, en dat hij daarom ook aan het huis des Heren gebouwd heeft. Daar was toen het woord van God. Wij hebben een groter voorrecht dan Jotam had. Wij hebben alles wat God heeft willen openbaren en wat tot onze zaligheid strekt in de Bijbel gekregen. Jotam heeft maar een klein stukje van de Bijbel gekend. Die heeft het hele Nieuwe Testament niet gekend. Die heeft ook hele grote delen van het Oude Testament nooit geweten. Het is nog maar de vraag hoeveel hij ervan op schrift in zijn paleis had. Dat zal ook niet eens zoveel geweest zijn. Maar wij krijgen het woord van God in gedrukte vorm, in geschreven vorm, in onze huizen, in onze handen. Je krijgt het van de kerkenraad ook mee vandaag in de trouwbijbel. Dat is natuurlijk niet omdat we dan veronderstellen dat je nog nooit een Bijbel in huis gehad hebt, of dat je nog nooit een Bijbel gezien hebt, vanzelfsprekend. Maar ik zou me toch aan de andere kant, ook al is dit misschien de derde of de vierde Bijbel die je al krijgt in je leven, toch geen beter en een geschikter cadeau van een kerkenraad in ieder geval wensen, weten, dan Gods eigen woord. We geven het je graag mee en we doen dat met de bede, met de wens dat de Heere het lezen, het persoonlijke en het gemeenschappelijke lezen van zijn woord voor jullie zo wil zegenen, dat je het geheim mag verstaan en dat je het mag beoefenen in de praktijk ook wat Jotam mocht beoefenen. Zijn weg richten, jullie weg richten voor het aangezicht van de Heere, de waarachtige God. God geven dat zijn woord, toegepast door zijn geest, voor jullie bij aanvang en bij voortgang een rijke bron van zegen en zaligheid mag zijn. Dat het woord voor jullie een lamp op je, voor je voet en een licht op je pad mag wezen. Gemeente, wij willen samen danken. We zeggen u ootmoedig dank, Heere, voor het feit dat we hier een ogenblik mochten zijn. En dat uw woord hier was. En dat we naar dat woord hebben mogen luisteren. En dat we in het licht van wat gij zegt ook die andere dingen hebben mogen beleven. Heere, dat is dus toch mogelijk in het leven van een gevallen zondaar. Dat is toch mogelijk dat een mens kan leren om zijn wegen te richten voor Gods aangezicht. Hoewel die mens bij God vandaan gegaan is en hoewel hij gezegd heeft, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, wordt het toch waar en werd het bij Jotam ook waar, dat de keus anders is geworden. En dat hij die God die hij de rug toegekeerd had, heeft leren liefhebben en vrezen en dienen. Heer, het is dus toch waar dat er grote wonderen gebeuren. Wonderen van genade ook. En Jotam is niet de enige geweest, zeker niet. Er zijn er velen voor hem en na hem geweest. Die uit datzelfde geheimenis hebben mogen leren leven. Geeft u dat ook aan Rien en Petra, heren. Geeft u dat ook bij de voorduur. Geeft u dat als het rijkste geschenk wat ze ooit op aarde zouden kunnen ontvangen. En zegen uw woord daar dan ook bij. En gedenk ze op hun hele weg. U weet hoe lang die is. U weet waar die heen zal voeren. U weet wat er allemaal op die weg zal gebeuren. Laat u ze geen ogenblik uit los, Heer, en verliest u ze geen ogenblik uit het oog. Maar uw oog, uw gunst, mogen hen gedurig vergezellen. We danken u dat ze dit mogen beleven samen met hun ouders. En dat die er getuigen van mogen zijn, dat hun kinderen tot op dit ogenblik hebben mogen komen. En dat die ouders hebben mogen zien dat datgene wat ze met alle gebrek toch hun kinderen hebben mogen voorhouden en meegeven, ook deze vrucht mocht dragen, dit resultaat mocht hebben, dat hun kinderen zelf ook hebben uitgesproken, dat ze zich afhankelijk willen weten van u. En dat ze in die weg ook begeren te gaan, die ze van huis uit gewezen is. De weg achter u, de Heere, de weg van het gebed, de weg tot de troon der genade. Heere, laat deze ouders nu hun kinderen de deur uitgaan en hun eigen leven leven. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en de vrouw verlaat haar ouders ook om haar man aan te hangen. Als ze dat dan meemaken, laten ze daar uw goede hand en uw trouwe zorg ook in mogen zien. En geef dat ze ook voor hun kinderen het gebed zullen mogen blijven doen. Heren, wij bidden u voor hen die het met een trouwdienst misschien moeilijk hebben. Vooral als dat gelezen wordt, het is niet goed dat een mens alleen zij. Als gezegd wordt, twee zijn beter dan één, dan kunnen er ook mensen in een kerkdienst zijn die daar moeite mee hebben, omdat dat voor hen kennelijk toch anders is, of anders geworden is. Heren, gedenkt u ook zulken, en geef hen ook een vulling van hun leven, een levensvervulling. En mogen ze zien, Heren, hoe gij hun weg ook wilt leiden, achter u aan. Gedenk ons allen. Heren, we zijn allemaal mensen op weg naar de eeuwigheid. En we hebben allemaal dat ene nodig. Wat Jotam nodig had, wat we voor Petra en Rien gebeden hebben. We bidden het voor onszelf, we bidden het voor in ieder van ons. Ook voor de bewoners van het tehuis waar Petra haar werk heeft. Heren, gedenk ons allen in uw genade. En mogen er velen gevonden worden die in alle oprechtheid de vraag bevestigend mogen beantwoorden, wie heeft lust de Heere te vrezen. Zegen ons, Heere, zegen ook dit bruidspaar met familie en vrienden op deze trouwdag. Laat over deze dag het licht van uw gunst mogen schijnen. En wilt u, Heere Jezus, net als in Kana, er ook vandaag bij zijn. Met uw genade, met uw giften, met uw gunst. In de vergeving van onze zonden willen we het u bidden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het derde vers. Thank you. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.